Vader in de hemel, ik kom hier bij u met broeder Richard hier en wil u vragen, wilt u hem zegenen, zegenen in het woord wat hij gaat vertellen hier, dat het woorden van u mogen zijn en niet van Richard hier. En ja, we hopen dat u door hem heen werkt hier en om ons hart te vullen hier met uw woord hier en met uw Heilige Geest. Dank u wel voor zijn aanwezigheid hier, dat hij de moeite heeft genomen om deze kant op te komen. Heren, dank u wel, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ja, die wat vorige week bij ons in One Life zijn geweest, die weten dat het een beetje moeite is om hier naartoe te komen. Of niet? Ja. Hoe lang was het rijden? Anderhalf uur? Ja. Denk je zoiets? Nou, het is voor ons wel iets verder dan toen ik het erin. Wij rijden op een zondagmorgen een uur en vijf minuutjes, dus dat is goed te doen. Maar volgens mij heeft Nick gedeeld, hè? De Bijbelstudie van woensdag. Ja, die is gedeeld, hè? Nou, ik weet niet of je die al geluisterd hebt. Anders wil ik je vragen, ga die gewoon luisteren. En ik ga een klein stukje herhaling daarvan pakken om in het verhaal weer in te komen, zeg maar. En dan ga ik gewoon met jullie verder. En het zal vandaag vooral een stukje gaan richting genezing. Wat zegt de Bijbel over genezing? Hebben wij recht op genezing, wel of niet? En tekenen en wonderen, waar komt dat nou vandaan? En waar is dat eigenlijk, dat het nu zo enorm aanwezig is? In Nederland, in Europa begint het door te dringen. In Afrika was het al, in Azië is het ook enorm. En in Amerika komt het eigenlijk vandaan. En ik geloof zelf dat het een stuk de wegbereider is. Van de antichrist die ten tonele gaat komen. En als wij de Bijbel lezen, dan zien we dat we echt in de laatste dagen van de laatste dagen zijn. En dan gaat de antichrist ten tonele komen en hij komt ten tonele met veel tekenen en wonderen. En mijn bedoeling is om daar die kant vandaag een beetje op aan te gaan en te kijken wat de Bijbel erover zegt. En zijn er dan geen tekenen en wonderen? Ja, zeker zijn er tekenen en zeker zijn er wonderen. En komt dan misschien de vraag, want het gaat ook een stukje over de doop in de Heilige Geest. Mogen wij daar niet meer bidden voor vervulling van de Heilige Geest? Ja, zeker mogen wij bidden voor de vervulling van de Heilige Geest. Maar het gaat erom, uit welke bron tappen wij? En waar komt het vandaan? Nou, ik wil graag even beginnen met een vers, 1 Timotheus 4, vers 1 en 2. Misschien is het goed dat wij jullie contact laten met iemand bij ons van de techniek. Wij hebben, als ik een tekst noem, staat die alle minuten in beeld, zeg maar. Wist je dat gezien voor mijn beeld? Dat is helemaal niet moeilijk, er zijn gewoon programma's voor, die hebben ze bij ons. En dat is wel makkelijk, want dan kan iedereen gelijk meelezen waar het over gaat. En het scheelt heel veel verzoek en geritsel. Misschien een ideetje. 1 Timotheus 4, vanaf vers 1 en 2, daar staat... Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen... afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegesproeid. Paulus die onderwijst hier Timotheus. En Paulus die neemt Timotheus mee en die stond hem als het ware in een zeer korte tijd door middel van een aantal brieven klaar voor de tijd dat hij zijn bediening moet gaan doen. En vorige week bij ons hebben we een stukje benoemd in 2 Timotheus 4, daar begint zijn bediening. Daar roept Paulus hem op, jongens, nu is het klaar, mijn bediening stopt en ga, predik het evangelie en vertel de mensen dat er nog redding mogelijk is. En in dit gedeelte wordt hij voorbereid en dan gaat het heel vaak over dwaalleraren, dwaalleringen. En het gaat over het einde van de tijd. Er staat hier, maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus Paulus onderwijst hier Timotheus en die zegt tegen Timotheus, jongen, er komt een tijd aan, dan gaan mensen niet meer naar de gezonde leer luisteren. Als je de hele Timotheus brief leest, dan haal je dat er heel duidelijk uit. En dan staan mensen open voor leringen van demonen. En dat is eigenlijk niet te begrijpen, hè. Ik vind het best lastig te begrijpen. Je bent een christen, je wilt Jezus volgen, en toch kan het zijn dat je open komt te staan voor leringen van demonen. En hier zie je, Paulus die zegt het tegen Timotheus, hij waarschuwt hem al. En wij zijn nog verder in de tijd. Ik denk nog dichter bij de tijd dat Jezus weerkomt. Dus ik geloof zelf absoluut dat voor ons de tijd nog veel gevaarlijker is dan toen al bij Timotheus. En hij werd al gewaarschuwd. Nou, dit is een belangrijk iets, dit moeten wij pakken als een waarheid. Wij zijn dus in gevaarlijke tijden. Het is niet makkelijk om altijd staande te blijven. Je wordt heel snel soms ergens iets misleid. En is dat dan een drama dat je misleid werd? Het is niet een drama dat je misleid wordt, maar het is wel een drama als je na de tijd niet onderscheidt, uit de Bijbel de waarheid gaat lezen en de afstand van kan gaan doen. Dan gaat het je leven beheersen. Nou, ik ga met jullie nu terug naar Lucas 4. Daar ben ik de vorige keer begonnen, een klein stukje herhaling. Ik zeg 4, maar ik bedoel 3. Lucas 3. In Lucas 3, dat is de plek waar de Heer Jezus wordt gedoopt. En ik heb het daar woensdag uitgebreid over gehad. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, heeft hij zich één gemaakt met de volk die zondaren waren. Maar wat gebeurt er nou uit de doop van de Heilige Geest? Ik geloof namelijk dat de Bijbel heel duidelijk is, op het moment dat een mens tot wedergeboorte komt, dat hij zijn hart aan Jezus geeft, zich toevertrouwt aan de God van de Bijbel, en vertrouwt dat Jezus voor hem de zonden betaald heeft, dan wordt hij opnieuw geboren. Dan ontvangt hij de Heilige Geest en wordt hij in Christus geplaatst. En Jezus leeft in hem. Amen?
Amen.
Is helder, hè? Dit is een eenmalig gebeuren, zegt de Bijbel. Wij ontvangen de Heilige Geest niet nog een keer. De Heilige Geest is een persoon en die komt woning maken in ons. En hij wil in ons wonen. Op zich is dit natuurlijk mega uitzonderlijk. Als je kijkt wie wij zijn en wie de Heilige Geest is. En toch kiest hij ervoor om woning te maken in jou. Dat is een eenmalig gebeuren. In Johannes 14 staat, je hoeft niet al op te zoeken. Dan ga je even iets meenemen, zeg maar. In Johannes 14 vanaf vers 15 staat dat de Heer Jezus zegt tegen de discipelen. Hij zegt, jongens, luister goed. Mijn tijd hier op aarde is bijna voorbij. Ik word straks gekruisigd, ik stel het in mijn eigen woorden. Daarna zal ik opstaan en ik zal teruggaan naar de Vader. En wanneer ik bij de Vader ben, dan zal ik binnen korte tijd mijn belofte, de belofte van de Heilige Geest, mijzelf naar jullie uitstorten als Heilige Geest. En dan kan ik in jullie allemaal wonen. Dat is wat daar wordt beloofd. En dan staat er, en die geest, die ontvang je dan en die blijft tot in eeuwigheid, staat er letterlijk in Johannes 14. Dus op het moment dat wij opnieuw worden geboren, de Heilige Geest ontvangen, zeg maar er eentje van hem worden, dan raken wij dat niet meer kwijt. Die geest die blijft tot in eeuwigheid. Dus die Heilige Geest die krijg jij gewoon één keer, dat is de persoon de Heilige Geest, en die komt niet opnieuw en die komt niet vaker. In 1 Korinthe 12 gaat het over de gaven van de geest, daar gaat het woensdag over en volgende week zondag. De gaven van de geest. Wie kan mij vertellen, van wie zijn de gaven van de geest? Zijn die van jou of zijn die van de geest? De gaven van de geest. De gaven van de geest, die zijn van de geest. En de Bijbel zegt, hij, de geest, God zelf, Jezus, die doet wat hij wil. Of niet, met die geest. Hij deelt uit hoe hij wil. Dan zegt hij, er zijn sommigen die hebben de gaven van profetie. De andere heeft de gaven van genezing. Nou, en noem maar op, zo zijn er allerlei verschillende gaven. En hij deelt uit hoe hij wil. Het is dus ook duidelijk dat niet ieder mens de gaven van genezing heeft. Zien we dat? Het is gewoon verschillend. Die heeft die gaven, die heeft die gaven. En anders hoef je ook geen lichaam te hebben, zoals Christus het bedoeld heeft. Hij heeft een lichaam gemaakt. Jullie zijn bij elkaar gebracht. Wij zien het niet, maar de Heer die ziet al die verschillende gaven. En die weet, als ze allemaal in hun rol komen, dan wordt het één groot machtig wapen hier in Veenendaal, in Nederland, misschien wel in Europa. Dan gaat er wat gebeuren. Als de ene dat doet en de andere doet dat, dan gebeurt er echt wat. Nou, dat is gewoon hoe het functioneert en hij deelt uit hoe hij wil. Nou, zo hebben dus sommigen de gaven van genezing en de anderen weer van andere dingen. Ook helder, hè? De Heer Jezus die werd hier gedoopt. Dat had helemaal niet te maken met dat hij op dat moment gezalfd werd. Wat wordt uitgelegd in de Word en Faith theologie. En waarom noem ik Word en Faith? De doop in de Heilige Geest. Het moet helder zijn. De extra doop in de Heilige Geest waar mensen het over hebben, die komt uit de Word en Faith theologie. Dat is theologie, je kan het uitspreken, je moet in geloof erin gaan staan en dan gaat het gebeuren. Daar komt hij vandaan. Die komt niet uit de Bijbel. In de Bijbel lees je nergens dat mensen extra gedoopt werden om de Heilige Geest te ontvangen, om dan gaven van de Geest te kunnen gaan doen. Jij ontvangt gewoon bij wedergeboorte de Heilige Geest, die wordt in jou en die gaat doen wat hij wil. En daarom kan ik soms best wel andere dingen doen dan Nick bijvoorbeeld. Omdat de Geest mij leidt in iets anders en ik misschien iets anders moet doen dan Nick moet doen. En zo functioneert het gewoon. De Geest, als wij dood zijn, dan is de Geest volledig aanwezig in mij, of niet? Stefanus werd gezocht en nog 6 anderen, 7 diakenen. Wat was de criteria? Ze moeten vol geloof en vol van de Geest zijn. Nou, je ziet nergens dat zij vol van de Geest werden door handoplegging. In Handelingen 6, je hoeft dat niet op te zoeken. Maar in Handelingen 6, daar staat gewoon zoek mannen die vol van de Geest zijn. En vol van geloof zijn. Daar was Stefanus wel eentje van. En dus vol van geloof en vol van de Geest, dat wil dus zeggen, als ik vol ben van de Geest, dan is er iets anders van mij niet meer bij. Anders ben je niet vol. Anders had het gestaan, hij was voor 70% vol en 30% zichzelf. Hij was dood en omdat hij dood was, was hij vol van de Geest. Is dit helder? Dan na de tijd worden zij diaken, worden hun de handen opgelegd, omdat de oudsten zeggen, wij maken ons één met jullie. Wij hebben geloof in jullie bediening en vertrouwen in jullie bediening. Dus zij werden niet vol van de Geest door handoplegging. Zij ontvingen niet een extra Geest door handoplegging. Ze maakten zich één daarmee. Dus hier zien we het ook heel duidelijk. Dus heel duidelijk, de Bijbelse doop in de Heilige Geest. Dat is heel eenvoudig. Dat is wat Handelingen 1. Dat moet je misschien wel even lezen. En als je een pen bij je hebt, kan je het onderstrepen. In Handelingen 1... Vers 4 en 5, daar staat, de Heer Jezus die verkondigt hier van de hemelvaart. Hij zegt, ga naar de hemel. En hij gebiedt ze om in Jeruzalem te blijven, wachtend tot ze de Heilige Geest ontvangen hebben. Dat God zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Wacht daarop. Nou, dan staat daar, en toen hij met hen samen was vanaf vers 4, Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, met de discipelen, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Die belofte, die had hij benoemd in Johannes 14, vanaf vers 15. Daar had hij gezegd, jongens, ik ga naar de Vader toe en dan stort ik mijn geest uit. Dus wat is die belofte? Die belofte is de uitstorting van de Heilige Geest. En hij gebiedt hen hier, wacht in Jeruzalem tot je die ontvangen hebt. Dus, en toen hij met hen samen was, beval hij hen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Nou, in Handelingen 2 gebeurt dat dus. Dat is dus de uitstorting van de Heilige Geest. En dan worden zij dus een deel van het lichaam van Christus. Je wordt opnieuw geboren, je wordt ingelijfd, je wordt een christen en je wordt ingelijfd in het deel, in het lichaam van Christus. Dit is helder, hè? Dus op het moment dat wij tot geloof komen, ontvangen wij de Heilige Geest. Nog één tekstherhaling uit 1 Korinthe 11. Dat is bijna een bijbelstudie achter gepreekt dit. 1 Korinthe 12, vers 12 en 13. Dan wordt het duidelijk herhaald. Paulus onderwijst aan de Korintiërs hoe het dus gaat met de gaven van de geest, hoe het lichaam functioneert, van alles en nog wat. En dan staat er vanaf vers 12, 1 Korinthe 12 vanaf vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. En dan komt het. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn dat wij Joden zijn, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Maar hier staat dus in vers 13, ook wij allen immers, nou heeft het daar tegen Corinthiërs die tot geloof zijn gekomen, die zijn wedergeboren. Hij zegt daar zo, jongens, wij allen immers zijn ook door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus op het moment dat ze werden wedergeboren, ontvingen zij de Heilige Geest en werden zij gedoopt in het lichaam van Christus. Zie je dat? Dit is de echte doop in de Heilige Geest. Op het moment dat jij werd wedergeboren, je had aan Jezus toe vertrouwen, die je geloof op hem zette, werd jij wedergeboren. En werd jij door de doop van de Heilige Geest in zijn lichaam ingedoopt. Dat is wat hier staat. Zien we dat? Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, zij Grieken, zij slaven, zij vrijen en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus die geest, de Heilige Geest, die is in ons gekomen en die heeft ons doordrenkt. Daar is verder niks nodig, niks bij nodig, nul. Zien we dat? Dit is wat de Bijbel zegt, wat de doop in de Heilige Geest is. Dus jij komt tot bekering, geef je hart aan Jezus en je ontvangt de Heilige Geest. Nou, het probleem bij Johannes de Doper, niet het probleem bij Johannes de Doper, het probleem van de Word of Faith theologie, waar dus de extra doop in de Heilige Geest vandaan komt, deze groep gelooft dat op het moment dat de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, dat op dat moment, toen die duivel op hem kwam, hij gezalfd werd door God. En dat hij toen kracht en macht kreeg om tekenen en wonderen te doen. Zij zeggen, op dat moment werd Jezus de gezalfde. En dat is bijbels niet waar. De gezalfde is een ander woord van Christus. Christus betekent gezalfde. En dan zegt de Bijbel, hun zeggen dus, Jezus werd pas Christus toen hij zich extra liet dopen. Hij had de doop helemaal niet nodig, zeggen ze, maar toen hij bij Jordaan, bij Johannes gedoopt werd, ontving hij een extra doop, een doop in de Heilige Geest. En dan wordt er gezegd, toen werd hij gezalfd en vanaf dat moment kon hij de tekenen en wonderen doen die hij deed. Nou, de Word of Faith theologie, of de doop in de Heilige Geest, die extra doop in de Heilige Geest, die is gebaseerd op dit verhaal. Op dit wat zij hier vertellen, wat zij hier denken, maar wat niet bijbels is. En zij geloven, zij zeggen ook, op het moment dat jij gewoon tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest, zijn we mee eens. Maar dat is voor jouw relatie zelf met God. Dan kan je met God communiceren, kan je zijn stem verstaan, noem maar op. Maar als je nou echt krachtig in de bediening wil zijn, dan heb je de extra doop in de Heilige Geest nodig. Die wat Jezus toen ook kreeg. Zij zeggen, Jezus, oké, die was er eentje van God. Maar toen hij extra gedoopt werd, in de Jordaan, toen ging voor hem, werd hij gezalfd. En toen ging die deuren open naar tekenen en wonderen. En als jij jou extra laat dopen, dan zul jij als Christus zijn. Dat is de boodschap die erachter zit. En dan word jij net als Christus, dan zul je dus ook een kleine Christus worden, dan word je dus gezalfd en dan heb jij dus ook diezelfde bediening die Jezus had. En dan zul je dezelfde dingen doen die Jezus gedaan heeft hier op aarde. Nou, en dit is dus echt een dwaalleer, want van hieruit gaat het verder, van hieruit gaat het er ook naartoe, dat jij dus dingen moet uitspreken, in dingen moet gaan staan, dan zal het gaan gebeuren. Nou, en deze mensen die zeggen ook, deze leer, zeg maar wie momenteel op dit moment de wereld overweldigt, die zeggen dat, wil jij krachtig zijn, dan moet je je laten dopen in de Heilige Geest. En ik wil, is het goed dat ik een paar versen lees om jullie aan te tonen dat die zalving allang op Jezus was? Dat is misschien wel goed, hè? Maar als wij Lucas 3, daar waren we, hè, net. Als je dus naar, nog één bladzijde terugslaat, naar Lucas 2 gaat. Dus, nog één keer voor de helderheid. Op het moment dat wij worden wedergeboren, ontvangen wij de Heilige Geest. Want we worden ingelijfd in het lichaam van Christus. Dan zijn we er een van hem. En dan gaat het erop aankomen dat wij steeds meer afsterven aan onszelf en veranderen naar het beeld van Jezus. En dan krijgt Jezus het voor het zeggen in ons leven. En daar gaan de gaven van de geest gaan functioneren. En de gaven zijn van de geest. En hij deelt uit hoe hij wil. In die andere leer wordt gezegd, dat is dus een relatie voor jezelf met God, dat is oké. Maar je hebt een extra doop nodig. Want Jezus had die doop ook nodig. En op het moment dat hij 30 jaar oud werd en hij werd gedoopt, toen ontving hij de gaven van de geest. Toen werd hij de gezalfde, toen werd hij de Christus. En hij is dus niet geboren in het vlees gekomen als Christus. Maar hij is pas Christus geworden toen hij 30 jaar oud was. Daar komt het vandaan. En dan staat hier in Lucas 2, vers 25. Daar komt dan Simeon en hij komt bij de tempel. En dan staat er. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest die was op hem. Dus was een rechtvaardige kerel. Hij was een godvrezend man en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Hij verwachtte de Messias. Want dat was de vertroosting voor Israël. Hij verwachtte dat hij kwam. En dan staat er in vers 26. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Zien we dat? Voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En dan staat er, dus de Christus, en dan staat er, en hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij had de gezalfde van de Heere gezien. Zien we dat? Hij was als gezalfde in het vlees gekomen. Nou, ik heb ook een tekst aangehaald, dus ik zal het snel lezen. Uit Spreuken 8. Vers 22 en 23. Dat is een gedeelte in de Bijbel waar de Heer Jezus vertelt, voordat hij hier op aarde was, dat hij in de hemel was. En dat hij erbij was, dat God alles schiep. Dat hij de bron van blijdschap van God de Vader was. Dat dus alle blijdschap die er bij God ooit begonnen is of begon, dat is hij, dat is Jezus. Hij was zijn bron van blijdschap. Er staat in vers 30 en 31, daar staat dat hij speelde iedere dag ten allen tijden voor het aangezicht van God de Vader zelf. En God werd daar blij van. Ik vind dat persoonlijk het mooiste gedeelte wat in de Bijbel in staat. Als je gewoon kijkt, hij zegt, dat is mijn lievelingskind, zegt God de Vader. Jezus was het lievelingskind van God de Vader. Nou, en hij vertelt daar gewoon hoe hij alles maakt. Ik deed hier het water, ik deed daar dat en ik deed daar zo. En dat is een stukje wat over gaat. En de Heer begint daar te praten, de Heer Jezus, in vers 22. Daar staat er, Spreuken 8, vers 22. Daar zegt de Heer Jezus zelf, de Heer bezat mij, hoofdletter M, aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Zie je dat, al voordat hij nog maar iets gemaakt had. En dan staat er in vers 23, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Hoe duidelijk wil je het hebben, zie je dat? Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat er maar een aarde was, was ik al gezalfd. Dus de Heer Jezus die zegt, ik ben de gezalfde altijd geweest. Hij is dus ook toen hij geboren werd, in het vlees kwam, was hij al de gezalfde. En als wij hier werkelijk duidelijk over nadenken, kan het ook niet anders. Want Jezus is God, hij is Heilige Geest. Hij is alles, hij is drie in één. Hij is dat altijd gehad. En de Bijbel zegt, hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, van begin tot einde, wat er niet is, altijd dezelfde. Of niet? Dus daar heeft nooit ergens een zalving plaatsgevonden. Dat is een dwaling wie erbij is gekomen. En dan denk je, oh, Richard, waarom zit je nou zo fanatiek bovenop? Nou, dan ga ik jullie toch nog even weer meenemen naar een paar versen uit 2 Johannes. En dan ga ik verder met de nieuwe lijn, maar daar zitten we er een beetje in. Hoop ik. Doe maar eerst 1 Johannes 4, dat is een paar bladzijden ervoor. Vanaf vers 1. 1 Johannes 4, vanaf vers 1. Johannes is hier een gemeente aan het onderwijzen. Dat is dezelfde Johannes die ook op Patmos was. En hij onderwijst hier de gemeente en hij wil ze gaan waarschuwen voor dwalingen die er gaan komen. Maar hoe kan je dan toetsen dat er valse leringen gaan komen? Dan zegt hij het volgende. Er staat bij mij boven, ik heb daar zien de staartvertaling, de geesten beproeven. En er staat er in 1 Johannes 4 vanaf vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Nou, dat is wel helder, hè? Dat kunnen wij volgen. Geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus, Jezus de gezalfde, in het vlees gekomen is, die is uit God. Dus iedereen die wat belijdt, ja, Jezus Christus, Jezus gezalfde, als gezalfde, die is in het vlees gekomen, die geest is uit God, staat hier. En in vers 3 staat er, en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus, de gezalfde, in het vlees gekomen is, die is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is.
Dus de mensen die wat zeggen, Jezus is niet als gezalfde in de wereld gekomen, hij is pas later gezalfd. Dat is de geest van de antichrist, zegt de Bijbel. Dat is niet de geest van God. En dat is ook de geest van de antichrist, maar we gaan straks zien hoe de antichrist zich gaat demonstreren hier op aarde, hoe die ten tonele komt. En dat doet hij met al deze dingen waar deze leer uit voorkomt. The word of faith. Met al die dingen. Dus dan gaan we straks zien. Dit woordje moet je misschien onthouden. Ja? Waar in vers 3 staat. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar is de geest van de antichrist. Dat moet je onthouden. Dat is de geest van de antichrist. Daar gaan we straks weer opnieuw tegenkomen. Nou, Johannes is daar zelf heel duidelijk in. Johannes zegt in 2e Johannesbrief, vanaf vers 7, dat is bladzij omslaan bij mij. Vanaf vers 7, daar staat, standvastig tegenover dwaalleraar, staat er bij mij boven, en staat er, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Dus hier zie je letterlijk waar ik het over heb. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen. Er zijn dus een hele massa mensen die niet beleiden dat Jezus Christus, de gezalfde in het vlees gekomen is. Zie dat? Het staat er letterlijk. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ik snap waarom deze tekst erin staat, want ik heb heel veel mensen gezien die er al aangeraakt zijn, een stukje besmet zijn. Ik kan je getuigen dat zelfs ik en mijn vrouw hier een paar jaar geleden een stukje meer besmet waren met dit denken. Een stukje besmet waren. Het is zo snel misleidend, je gaat er zo in mee. Als je niet volledig op het woord staat, raak je de grond kwijt. En dan ga je erin mee. En daarom staat hier, let op uzelf op dat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Dus ook als je er iets in mee bent gegaan, het boeit niet. Als vandaag het woord tot jou spreekt en je duidelijk maakt dat het anders is, dan zeg je gewoon aan het einde van de dingen, dan zeg je straks, Heer Jezus, ik prijs u dat u mij hebt laten zien. Ik wil er gewoon vrij van zijn. Vernietig iedere binding of werk wat er in mij is gedaan, waar ik aan vast zit. Vernietig daarvan, Heer. Want ik wil in uw volle vrijheid leven. Amen. Dat is het. Ieder die overtreedt, vers 9, en niet blijft in de leer van Christus, dus van die gezalfde, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, dus wel de gezalfde, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Zo gevaarlijk is het. Zo gevaarlijk is het. Zien we dat? Hoe Johannes dit voorbereidt, zo gevaarlijk is het gewoon. Nou, nu ga ik verder met het stukje genezing. Het punt van de genezing is, kijk, ik ga niet alles herhalen van, dan moet je de Bijbelstudie naar luisteren. Ik ga niet alles herhalen van met die sleutels, zeg maar. Het is wel machtig interessant. Als je daar een beeld over krijgt, waar je gaat zien wat de Bijbel over zegt, dan krijg je nog veel meer inzicht in deze dingen. En dan ga je ook, als je die Bijbelstudie naar luistert, bij Handelingen 19, daar kom je, waar Paulus de handen dus oplegt op die discipelen die daar zijn. Maar dan zie je dat zij inderdaad een heel gedeelte van het evangelie, dat Jezus al gekomen was, dat hij gekruisigd was, dat hij opgestaan, dat hij zijn Heilige Geest had uitgestort, dan hebben die mensen gewoon gemist. Hij legt het ze goed uit, ze pakken het op, komen tot het geloof dat het allemaal gebeurd is, en ze ontvangen de Heilige Geest. En zo is het nu altijd, iemand die tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest. En daarna kun je laten dopen. Nou, dan pak een stukje genezing. Er wordt heel platvloers gezegd in die leer vanuit die doop in de Heilige Geest, vanuit de Word en V-theologie noem ik het vanaf nu. Wordt er eigenlijk heel plat gezegd, al het goede komt van God en alle ellende, ziekte, drama, wat dan ook, komt van de Satan, komt van de duivel. En dat klinkt eigenlijk best goed, hè? Want wij geloven in een goede God. Maar ik geloof dat de God van de Bijbel ons wil maken naar het beeld van Jezus Christus. En daar hoort een stuk heiligmaking bij, daar hoort verandering bij, daar hoort compleet verandering bij naar het beeld van Jezus. En ik ga gewoon met jullie een tekst noemen, in 2 Kronieken, zoek hem maar op, 7. 2 Kronieken 7, vers 14. Dat is een enorm bekende tekst van de laatste paar jaar uit de coronatijd. Die tekst is door veel voorgangers en op heel veel plekken is die tekst gebruikt en veel mensen hebben die tekst gekregen, maar er staat het volgende. 2 Kronieken 7, vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Hier staat dus eigenlijk dat de Heere gewoon zegt, als mijn volk zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal ik ze genezen. Zien we dat? En deze tekst is in de coronatijd enorm vaak ten tonele gekomen. Heel veel mensen hebben deze tekst uitgesproken, mee bezig geweest, hem op hun hart gekregen. Ik heb hem ook gekregen, ik heb hem meerdere malen gekregen van verschillende mensen ook. En daar staat dus, wanneer wij ons bekeren, zullen wij genezen. Maar het gaat mij om de tekst die ervoor staat. Daar staat namelijk in vers 13, dan zegt God tegen Salomo, wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, komt er dus honger. Of wanneer ik de springhaan gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik de pest onder mijn volk zend. Dus hier zien wij, al het goede komt van God en al het slechte van de duivel gaat niet volledig op in wat hier de Bijbel zegt. Alles is namelijk in de hand van God. En als we nog één stapje hoger denken, mijn God is zo ongekend groot. En zijn bescherming is op de juiste manier over mijn leven, wat hij het beste weet, wat het beste voor mij is, ja. Dat Satan mij never, nooit, niet één dag ziek kan maken als de Heer het niet wil. Dus als ik ziek word of er gebeurt iets, dan is het onder de toelaatbaarheid van de Heer. Want bij alle macht is gewoon bij God, of niet? Onze God, laten we hem groot maken. Hij is zoveel groter dan alles andere wat er maar is. En het loopt hem nooit uit de hand. Het is zo'n geweldige God, zeg maar. En als ik nu een voorbeeld ga geven, nou ja, deze tekst die snappen we, hè? Hier staat het heel duidelijk. Wanneer ik de hemel sluit, zegt de Heer, zodat er geen regen valt, dus er komt de honger. Of wanneer ik de springhaan gebied om het land te verslinden. Of wanneer ik pest onder mijn volk zend. De Heer die kan het gewoon doen, als hij het wil. En ik geloof, zoals ik net zeg, dat als mij iets overkomt, dan is het onder zijn toelaatbaarheid. Anders gebeurt het never nooit niet. Satan heeft God die macht in mijn leven. Want ik ben er een van Jezus. En ik ben opnieuw geboren. En hij leeft in mij. Er zijn sommige mensen bij zichzelf niet bang. Ik ben niet bang, want Jezus leeft in mij. En waar ik binnenkom, komt Jezus ook binnen. Niet omdat ik binnenkom, dan omdat Jezus leeft in mij. Als ik vanavond de deur uit ga, en ik trek de deur achter me dicht en ik ga de straat op, dan weet ik zeker, dan zit er de hel. Maar dan denken ze, waar gaat die mafkerel nu weer naartoe? Wie gaat die nu weer over Jezus verkondigen? Snap je wat ik bedoel? Want Jezus is zoveel malen groter. En Satan heeft niks geen macht, als God het hem niet geeft. Zo eenvoudig is het. Waarom overstroomt dan deze theologie ook Nederland? We hebben erover nagedacht, mijn vrouw en ik, gistermorgen ook aan de koffie. Mijn vrouw zegt, ik kijk niet gek op dat God dingen toelaat, omdat het tijd wordt dat zijn volk weer in de Bijbel komt. En het woord weer leert te lezen. En weer leert te vertrouwen op zijn woord en zijn woord alleen. Zou het niet kunnen? Dat hij dingen toelaat, dat men in een spagaat komt, dat het allemaal niet meer zo makkelijk is. Dat er strijd in gemeentes komt. Omdat hij wil dat we teruggaan naar het woord, zijn fundament. En als wij teruggaan naar zijn woord en zijn fundament en daarop gaan staan, dan gaan we het onderscheiden, dan gaan we het zien. Volgens mij is dat steeds helder, hè, dit gedeelte. Dan wil ik jullie gaan meenemen naar Matteüs 24. Dat is bijna een bijbelstudie, hè, dat heb ik net gezegd. Matteüs 24, bekende woorden van de Heer Jezus. Hij staat op het tempelplein met zijn discipelen. Zij wandelen daar rond. Jezus weet, mijn einde is aanstaande. En die discipelen begrijpen er niks van. En zij lopen daar rond. En ze komen in gesprek en dan zeggen de discipelen, man, wat een mooi gebouw dan. Hier moet je dit zien, moet je dat zien. En dan zegt de Heer Jezus, zal je niet één steen op dezelfde plek blijven staan. En dan zeggen zij, maar hoe bedoelt u? En dan gaat hij de tekenen van de tijd benoemen, de Heer Jezus. En ik weet niet of iemand het weet, maar 70 na Christus is toch werkelijk geen één steen op dezelfde plek blijven staan. Want toen was er een leger die binnentrok, die heeft er een paar fakkels overheen gegooid. Er is brand gekomen en daar werd de steen voor steen losgebikt. Zijn woord klopt altijd, zijn woord is waar. Maar dan gaat hij verder, dan gaat hij de dingen benoemen. In Matthäus 24, dan zegt hij, jongens, word niet verschrikt, want dan gaat dit gebeuren. Dan gaat dat gebeuren, dan gaan oorlogen komen. En geruchten van oorlogen. Moest kijken, hoeveel geruchten van oorlogen zijn er op dit moment op de wereld? Er zal niet land tegen land zijn, maar volk tegen volk. Als wij alleen Irak pakken, 52 verschillende stammen willen allemaal de macht. Volk tegen volk. Wij zitten in profetische tijden. Wij zien het gebeuren. In de Openbaring 16, daar staat letterlijk, wanneer zal dit allemaal gaan gebeuren? Wanneer de landen van de reizende zon, China, Japan, Korea, de macht in de wereld krijgen. Dan gaat het gebeuren. Wij zitten in profetische tijden. Nou ben ik natuurlijk een klein beetje een autokerel. Hè? Koop een autootje, verkoop een autootje. Wij moeten ook eten en drinken. Dus ik hou de autowereld een beetje in de gaten. Maar als je nu kijkt dat Kia de meest verkochte auto op de wereld is, eigenlijk. In plaats van Volkswagen, de Volkswagens worden minder. En als we zien dat de Japanse auto's, die gaan allemaal door. Als jij heel veel reclames hoor je, als je een Japanse auto wil kopen, die is binnen 4 tot 6 weken te leveren. Maar Duitse auto's vaak niet, omdat de chips missen. Ja? Als je het gewoon geestelijk bekijkt wat de Bijbel erover zegt. Als je kijkt, oorlog met Oekraïne. Wij worden arm gemaakt. Wij worden gewoon arm gemaakt. Er komen niet genoeg chips. Voor alles en nog wat niet. Maar het gaat, die chips gaan allemaal via China. Ja? Maar die auto's die zijn gewoon te leveren. Wij worden armer en die worden rijker. Je ziet gewoon wat er gebeurt. En dan staat er in Openbaring 16, daar staat, wanneer de landen van de reizende zon de macht in de wereld krijgen, dan staat het te gebeuren. En dan staat er letterlijk bij, wanneer zal dat zijn? Wanneer de Eufraat opgedroogd is. Nou, en als wij gaan googlen op Eufraat, ga straks maar googlen, dan zit er nog maar 10% of 8% van het oorspronkelijke water in de Eufraat en de rest is weg. En wanneer dat is, dan zullen die landen eroverheen denderen naar de rest van de wereld om hun macht te grijpen. Dus wij zitten in profetische tijden. Nou, dus en dan zegt de Heer Jezus, die zegt hier, wat zal er gebeuren? Er zullen ziekten zijn, er zullen aardbevingen zijn. En dan zegt hij, wanneer het evangelie over de hele wereld verkondigd is, dan zal het einde zijn. Hij leidt ons erin mee, zeg maar. Ja? Dan kom je in het volgende gedeelte, dan legt hij vanaf vers 15 een stukje uit van de grote verdrukking. In Matthäus 24. En dan komen wij bij vers 23. En er staat boven de wederkomst van Christus. Dus dat is vlak voor de dagen dat Jezus weerkomt. En dan staat hier, vanaf vers 23, als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Dus hier staat, als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. Hoeveel mensen noemen zichzelf momenteel profeet? Plenty. Plenty mensen worden door die geest geleid, noemen zich profeet. En dan zijn er ook heel veel die zeggen, we gaan oefenen met profetieën. Laat maar iemand in de midden gaan staan, we gaan er met 12 omheen, we doen de ogen dicht, we gaan binnen en we gaan kijken of we een woord voor hem krijgen. Ik ben erbij geweest. Ik ben erbij geweest dat iemand 8 verschillende woorden kreeg. Van 8 verschillende mensen. Dan denk ik, wie was daar op de juiste geest aangesloten? Snap wat ik bedoel? Ik geloof dat de Heer een geest van eenheid brengt. Als ik jullie vertel, wij hebben 5 nieuwe oosten vorige week mogen aanstellen. Wij waren in het leiderschap en het bestuur van het vorige team bij elkaar. En we hebben met elkaar voor gebeden en we hebben gezegd, jongens, noem allemaal de namen die jullie denken die het moet zijn. En ik schrijf ze op, per persoon. Zo zijn we het team rondgegaan met de 6 die er zaten. En allemaal hadden ze exact de 5zelfde namen. Toen wisten wij dat van de Heer. Begrijp wat ik bedoel? De Heer brengt ons, maakt ons één met elkaar. En hij verdeelt ons niet. Er is een andere geest die verwarring brengt. De verwarrenaar, dat is de Satan. Hij brengt overal altijd verwarring. En hij wil alle religies met elkaar samensmelten. En hij wil dat het één religie wordt. En die ene religie, daar gaat het naartoe. Dat zien wij gewoon gebeuren. Daar gaat het naartoe. En daarin, in de punt, in de tempel, straks, op de tempelberg, zal de antichrist zitten. Hij zal het aanbidden alsof hij God zelf is. En hij komt dus, wat hier staat, Wat is dus een teken van de eindtijd vlak voordat Jezus komt? Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij als het mogelijk zou zijn, hier zie je ook weer hoe gevaarlijk die misleiding is. Ook de uitverkorenen zal misleiden. Zien we dat? Het komt er gewoon aan. Wij zitten in deze tijd. Wij horen van tekenen en wonderen. We zien van alles en nog wat. We gaan nu 2 Thessalonicenzen 2, anders rijdt te veel uit. Maar dan blijven we dezelfde lijn. 4 Thessalonicenzen 2, daar gaat het over de antichrist die komt. Bij mij staat er boven 2 Thessalonicenzen 2 de openbaring van de mens der wetteloosheid. Dus Paulus, die is hier bij de Thessalonicenzen en hij zegt, joh, er gaat een tijd komen, ja, dat de mens van de wetteloosheid, wie is dat? Dat is de antichrist, dat die ten tonele gaat komen. En hij gaat hem vertellen hoe die tijd eruit ziet en hoe het dan gaat gebeuren. En dan zegt hij, en wij vragen u dringend vanaf vers 1, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord. Dit vind ik al een heel belangrijke tekst. Paulus zegt, zie er ook toe jongens, pas nou op. Dat je niet snel aan het wankelen wordt gebracht. Omdat iemand een of andere geestuitspatting heeft, wat hij denkt dat van God is. Zien we dat? Hij zegt, jongens, word nou, blijf nou wakker, blijf nuchter. Wees nuchter en waakzaam, zegt de Bijbel. Blijf staan op het woord. En dan staat hier, dan gaat hij verder, dan zegt hij, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. En dan zegt hij, laat niemand u op eerlijke wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf geopenbaard is, ik weet nog even verder, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Hier staat dus, er gaat dus iemand komen, die gaat in de tempel van God zitten. En hij doet alsof hij God zelf is. Dat is wat hier staat. Het is altijd het ultieme wat Satan mee doet. Ooit al in het paradijs, toen zei hij tegen de mens, als je daarvan eet, zul je als God zijn. Of niet? Zo zegt hij met de doop in de Heilige Geest, niet de echte doop, maar met een extra doopje wie de Bijbel niet terugvindt, dan zegt hij, als je dat doet, zul je als Christus zijn. Precies dezelfde leugen weer. Altijd wij als God zijn. Zien we dat? Al in het paradijs, jij zul als God zijn. Je zult hetzelfde ding als God weten. Als jij je laat doven in de Heilige Geest, dan word je gezalfd, dan word je een Christus. Dan zal je als Christus zijn. En je zal dezelfde dingen als God doen. Of als Christus doen. Nou, neem van mij aan, wij gaan nooit dezelfde dingen als Christus doen. Want ik ben slechts het schepsel en Christus is gewoon de schepper. Als wij toch zien wie God is. Als wij werkelijk zien wie God is. En wij zien wie wij zijn. Dan weten wij, ik ben niks. Of is er iemand die zichzelf geweldig vindt. Ik prijs de Heer dat hij voor iedere dag nieuwe genade voor mij heeft. Om uit te leven. Want wat gaat het vaak mis in mijn leven. Hoe kan ik mij ooit verheffen of hoog maken in iets van de richting van God, zeg maar. Dus altijd komt dat terug. Satan komt altijd met diezelfde leugen terug. Dus als je dat doet met de bewuste keuze, ik wil die gaven uit de geest opvangen, dus die doop in de Heilige Geest doet, dan stel je je dus open voor een andere geest, zegt de Bijbel. En dat is dus die geest, die Matreia geest, en dat komt uit het New Age, en in het New Age, daar kennen zij ook Jezus, daar praten zij ook over Jezus, maar zij zeggen, de Heer Jezus was gewoon een mens, en toen hij 30 jaar oud was, toen is heeft hij zich ervoor opengesteld, is er een verlichting in hem gekomen, dat met die doop gebeurt. Dat is wat er letterlijk wordt geleerd bij de New Age. Dat stamt uit het New Age gebeuren. En toen werd hij gereïncarneerd, kwam er een Matreia geest in hem. En die deed tekenen en wonderen. En toen Jezus stierf aan het kruis, verliet die geest hem weer. Was hij een gewoon mens. En op het moment dat wij ons ervoor openstellen hetzelfde doen, zullen wij ook die Matreia geest ontvangen. Het is rechtstreeks een leer uit New Age. En in het New Age, wil je daar nog meer leren? Dan leren zij, als iedereen zich met elkaar eenstemmig ergens op focust, daar geloof voor krijgt, daar geloof voor opbouwt en daarin doorgaat, dan gaat het gebeuren. Dat is wat ze daar verkondigen. Dat is New Age. Zou je vertellen namelijk ook in een New Age gebeuren? Ik geloof in de opname van een gemeente. Ik ga er niet over discussiëren, maar ik geloof dat de gemeente wordt opgerold. Ja? Daar wordt verteld dat er een groep christenen zal zijn die met z'n allen eenparig geloven dat God ze ooit zal opnemen. En omdat ze dat geloven, zal er ook gaan gebeuren. Dus de New Age bereidt nu de wereld al voor dat straks wij met de opname weg zullen zijn hier van aarde. Zien we dat? Dit is de wereld waar wij in leven. Satan is aan alle kanten om ons heen bezig om ons te misleiden, verleiden en bij het woord van God weg te halen. En daar weet werkelijk waar het om gaat kwijtraken. Dat is allemaal dezelfde beelden, allemaal dezelfde dingen. Daarom ben ik daar fel op, zeg maar. Daarom zeg ik, als iemand in die geest, in die leer verder wil, kunnen wij niet samen bouwen. Ik veroordeel hem niet, maar wij kunnen niet samen bouwen, want die geest mag hier niet binnenkomen. Want wij willen de God van de Bijbel volgen. En ik wil niet een nieuw wetje krijgen, dat ik dingen moet uitspreken, of dat ik in geloof ergens in moet gaan staan, want ik kan overal in geloof gaan staan, maar als de Heer het niet geeft, gebeurt het nooit. Neem dat van mij aan. En als jij gelooft dat het dan wel gebeurt, dan wil je als God zijn. Dat is de ultieme rebellie. Dat is, ik wil als God zijn. Dat is het ten diepste. Maar ik wil het helemaal niet. Ik wil dat ik dood ben en dat Jezus leeft in mij. En dan gebeurt er wat. Maar dan lees ik hier even verder. Daar staat er. Lees ik opnieuw vanaf vers 4. Daar staat. De tegenstander die zich opverheft boven al wat God genoemd. Of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Paulus zegt dat in de Thessalonicenzen. En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid, die is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Vers 6 en 7 gaat over het volgende. Als je het voor de eerste keer leest, snap ik dat je het niet snapt. Daar staat er, Paulus zegt eigenlijk tegen de Thessalonicenzen. Waarom is die antichrist er nog niet? Hij zegt, ik zal jullie vertellen waarom hij er nog niet is. Er is iets, of beter gezegd, er is een persoon die hem tegenhoudt. Er staat, en u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid, die is al werkzaam. Dus die wetteloosheid van Satan, die is al werkzaam. Al die dingen zijn al werkzaam. Wij zien het allemaal al gebeuren. Het komt eraan denderen. Maar die antichrist is er nog niet. En dan zegt hij hier, wat houdt hem tegen? Hij zegt, want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weer houdt. Die iemand, dat is de Heilige Geest die in ons woont. Die iemand die hem tegenhoudt, dat is de Heilige Geest die in jou en mij woont. Dat is wat hem tegenhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is, die iemand. En dan zal de wetteloosheid geopenbaard worden. Dus ik lees die tekst opnieuw, vanaf vers 6. En u weet wat hem nu weer houdt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werk. Wij zien het al gebeuren, dat er aankomt, maar hij is er al niet. Alleen is er iemand, de Heilige Geest is daar, die hem nu weer houdt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. Wanneer is de Heilige Geest uit ons midden verdwenen? Wanneer is die weg? Als de opname van de gemeente er is, zijn wij in de hemel. En een geest woont in ons en is de Heilige Geest in de hemel. Zien we dat? En dan is de Heilige Geest hier niet meer op aarde aanwezig. Dat is wat de Bijbel zegt. En zegt, ja, hoe kun je dit nou zeggen? Dat is een Bijbelstudie op zich. Maar het staat heel duidelijk in Openbaringen. Dat er dan op de wereld door twee getuigen van God het evangelie wordt verkondigd. Waarschijnlijk bij de klaagbuur. Dat God een engel roept die het eeuwige evangelie over de wereld zal verkondigen. Want de Heilige Geest is weg van de aarde. En dat er 144.000 Joden zullen zijn, Joodse mannen, 12.000 uit iedere stam, en die gaan het evangelie over de wereld verkondigen. Dus wij zien hier gaat het over de Heilige Geest. U en ik, wij houden met elkaar tegen dat de wetteloosheid, de antichrist, zich nog niet kan openbaren, omdat wij nog op aarde zijn. En wanneer de opname is geweest, is de persoon de Heilige Geest weg, dan krijgt hij alle macht en kracht. En dan komt hij hier op aarde, en dan gaat hij rond verbriezend. Wij weten, als Satan in jouw leven komt, hij maakt alles kapot. Als je denkt, ik ga vrijdagavond vreemd, ik zeg maar iets geks, dan denk ik heb misschien een leuke of gave avond. Je bent nog niet thuis, denk ik. Of klaar of nuchter, hoe je het ook wil noemen. Dat je al denkt, wat heb ik gedaan? En dan komt hij met zijn aanklachten. En als hij je vrijdagavond kan vermoorden of slachten, wacht hij niet tot zaterdagmorgen. Dat geef ik je op een briefje. We hebben met Satan te doen. de slachter van het begin af, de leugenaar van het begin. Hij wil alles kapot maken wat kan. En meer roven wie hij meer kan roven. Dus als hier de Heilige Geest weg is, dan wordt het alle minuut één grote wanorde, of niet? Dat kan niet anders. Vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dan gaat het gebeuren. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Zien we dat? Hoe word jij ingetreden? Door allerlei tekenen van kracht en wonderen van de leugen. Dat is de voorbereiding. Wij zitten in profetische tijden. Dat dit nu zo de wereld overspoelt. Dat is omdat de weg wordt klaargemaakt. Omdat Satan weet, mijn tijd is nog kort. Het moet snel gaan. Dat is wat hier staat. En dan staat er, hem wiens komst, vers 9, overeenkomstig de werking van de Satan is met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Dus als je hier ook dom in doorgaat en je eraan wilt vasthouden, is heel gevaarlijk. Want hier staat, en daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Er kan een tijd komen dat God zegt, en het was tot hier en niet verder. Jij gaat niet meer zien hoe de waarheid is. Als wij kijken bij de farao, de eerste 5-6 keer stond er en farao bekeerde zich. Toen Mozes was geweest. Maar op een gegeven moment staat er, dan zegt God, omdat farao zich niet bekeerde, ik kwam 3 keer op terug, dan staat er, gaat maar nalezen, kijk, vanmiddag iets te zoeken, zeg maar, dan staat er, en God verhardde het hart van farao. Toen was het klaar, afgelopen, zijn tijd was voorbij. Alles is niet vrijblijvend, wij hebben met een heilig, 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 ongekend heilig God te doen, die zijn zoon gegeven heeft en de prijs voor onze levens betaald heeft. En hij zegt, laat je niet opnieuw een juk of een wet opleggen, maar leef in de vrijheid. In de vrijheid van mij die ik jou gegeven heb. En ik leef heerlijk in die vrijheid. En is mijn leven makkelijk? Ja, dat is best wel strijd. En er gebeurt heel veel. Maar ik weet dat hij die in mij is, groter is en het loopt hem nooit uit de hand. Nooit, want hij is erbij. Openbaring 13, dan gaan we het einde in, want wordt ik veel te lang. Openbaring 13, er staat boven bij mij het beest dat uit de zee opkomt. Dit gaat over de antichrist die ten tonele komt. Dit staat voor de deur. Als de opname is geweest, tada, komt dit verhaal. Dit staat voor de deur. Dan staat er vanaf vers 3. Nee, ik ga even vanaf vers 1 voorlezen. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. Nou, dan gaan we de volgende keer wel op inzoomen. Dan staat er in vers 2. En het beest dat ik zag, leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak, dat is de Satan, de oude Satan, die gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dit is de antichrist, waar we net over gelezen hebben in 2:2. Wie op de troon gaat zitten in de tempel van God. De derde tempel die nog gebouwd gaat worden. En in Israël is trouwens alles gereed. Dat ze in 7 maanden tijd die tempel op kunnen bouwen. Hè? Als het moment daar is, in 7 maanden staat hij daarvoor. Nou, daar gaat het hier over. En dan staat in vers 3. En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Dus hoe komt hij ten tonele? Hij komt ten tonele. En in het andere gedeelte staat dat hij enorm veel ellende en drama recht zal trekken. Als je bijvoorbeeld kijkt, noem bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en Rusland. Dan als iemand op zal staan die wat zegt van jongens, we moeten het zo en zo doen. En over een week is alles geregeld. En de gasprijzen gaan naar beneden, alles gaat goed en alles gaat de goede kant. Dan zegt iedereen, joh, die kerel, die moet de Europese voorzitter bij. Die moet de boel leiden. Snap wat ik bedoel? Dan lopen mensen er zo achteraan. Nou, er staat in, de antichrist die zal dingen doen, waardoor mensen zeggen van, wie is er toch als hem? Wie is er als hem? Nou, dit is ook zo'n ding. Hier staat dus... En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond. Hij was dus eigenlijk tot de dood toe gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen, weer een teken en wonder. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Zien we dat? En dan gaan de mensen erachteraan en dan geven zij de macht aan hem. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegenvoeren? Wie is er zoals hem? En wie heeft hem die macht gegeven? De Satan. Dan sla ik om. Dan staat er in vers 16. Of vanaf vers 15 is makkelijker. Openbaring 13 vanaf vers 15. Dan staat er. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest. Van de antichrist. Dus hij maakt voor zichzelf een beeld. Zoals Daniel ook met Nebukadnezar voor zichzelf. Hij wil zichzelf laten aanbidden alsof hij God is. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus in die verdrukking komt er een tijd, dan moet je de keuze maken. Ik kies wel voor Satan of niet. En als je niet voor Satan kiest, dan moet je met de dood bekopen. En dan staat er in vers 16. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand en op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn beest. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Wij zien dat alle geldsystemen samen worden getrokken. Wie weet er dat Europa bezig is om ook een crypto-munt te maken? Straks wordt Europa gewoon digitale munt. In de crisis van 2008 vielen er honderden banken om. En er waren een paar regeringen die namen het over. Dus het hele brede geldsysteem werd zo. En in de tussentijd is het weer zo gegaan. Nu komt straks de Europese crypto-munt. En op andere dingen, dat is het hier. En dat is één persoon die het doet. Het is allemaal één druk op de knop. Wij zitten er zo kort voor. Het kan ieder moment zover zijn. Ik ga nu stoppen. Ik hoop dat je hebt geproefd, zeg maar, dat wij in een mega misleidende tijd terecht zijn gekomen. Dat het gevaarlijk is. Moeten wij angstig zijn? Nee. Want Jezus leeft in mij. Maar lees je Bijbel. Onderzoek de dingen die de Bijbel zegt. Kijk het gewoon na. Kunnen bepaalde dingen? Nee, bepaalde dingen kunnen gewoon. Als wij erover nadenken. Ik kan toch nooit als God zijn. Eén tekst om af te sluiten, ja? Jesaja 45. Prachtig tekst. Er staat zoveel in het woord in. Wij moeten soms even weer ontnuchterd worden. Zo, laat ik het zo zeggen, zeg maar. Jesaja 45. Vers 11. En 12. Daar staat, zo zegt de Heere. De Heilige van Israël. Zijn formeerder, zijn maker. Zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd aangaande mijn kinderen. He, ze hebben gevraagd hoe lang moet ik in ballingschap blijven, hoe lang van alles nog wat. Dan zegt hij, want ze wil eigenlijk zelf niet van mijn volk instellen, maar dan zegt God, zeg, zou u mij, hoofdletter M, bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Eigenlijk wil ze God voorkomen, zo en zo moet u het doen. Zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen, zegt God? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Hij zegt gewoon, wie wil mij iets zeggen? Dat is wat daar staat, of niet? Iets anders niet. Het is ik en verder niks en niemand. Nou, en zo is het ook in de soevereiniteit van God. Gewoon een keer genezen, 1000%. Jullie weten van mijn zoon. Ik prijs de Heer. Jongens, gewoon volledig genezen van kanker. Wij kunnen er nog niet met ons hoofd bij hoe goed God voor ons is geweest. Ik weet ook van mensen die een half jaar met kanker hebben geworsteld. En dan een half jaar overleden zijn. Maar in dat half jaar hebben zij de Heer leren kennen. Hun hart aan Jezus gegeven. En ze dansen voor de troon van de eeuwige. Stel je voor dat die met één dag later, omdat ik langskwam, hem de handen opleggen, op een bepaalde manier bitter, ik ga staan in geloof en die gast was genezen. En die had gewoon doorgeleefd tot de eeuwigheid. En hij staat in één klap voor de schepper van hemel en aarde en had nooit over Jezus nagedacht. En hij was voor eeuwig verloren geweest. Wat is dat beste? Dan kan je beter gewoon een half jaar ziek zijn en misschien sterven, maar wel in die tijd die Jezus leren kennen, dan hier een dag later genezen worden en voor eeuwig verloren gaan of niet. Onze God ziet alles in het perspectief van de eeuwigheid. Alles. Alles Alles, ik stop weer. Zullen we gaan danken? Vader in de hemel, Vader, zo aan het einde van deze bijbelstudieachtige boodschap komen tot u. En Heer, ik wil u toch zo vragen, Heer Jezus, dat u uw woord nawerkt in de harten van ons allemaal, Heer Jezus. Wij hebben u zo nodig, Heer. Als wij ook zien hoe groot de misleiding is, Heer Jezus. Heer, zonder dat u mij en ons vasthoudt, Heer, zullen we allemaal per direct misleid worden. U zegt zelfs in Matteüs 24 dat u de tijd verkort hebt, dat anders de uitverkoren nog misleid zouden worden. En Heer, dat wij gaan zien hoe gevaarlijk deze wereld is. En Heer, als de enige misleiding in ons is, Heer Jezus, dan wil ik u bidden dat u ons laat zien, dat u uw licht erop schijnt. Zodat wij het eenvoudig gewoon in gebed brengen, Heer. En het laten verbreken in uw machtige naam, zodat we er vrij van zullen zijn. En Heer, zo wil ik ook bidden, Heer, dat u ons leidt in uw waarheid. Dat wij openstaan voor uw waarheid van het woord. En Heer, als er dingen zijn geweest die we niet begrijpen, die we lastig vinden of moeilijk vinden, Heer, dat we het eenvoudig bij u mogen brengen en dat u er iets meer gaat doen. Wat er bij ons brengt of iets anders, Heer, het maakt niet uit, Heer Jezus. Maar dat mensen vrij gaan worden, Heer, dat we allemaal tot het doel gaan komen, Heer Jezus. Dat wij op uw Zoon, de Heer Jezus, gaan lijken, Heer. Dat wij dood zijn, niet meer op onze troon van ons hart zitten, Heer, maar dat u de koning van ons hart bent, dat u op de troon van ons hart zit. Heer, werk met uw heiligheid en uw heerlijkheid door ons heen, Heer. Maak ons uw beeld gelijk, in Jezus' naam. Amen.